Bij mij aan tafel zit nu Ivo van Woerden.
Goedenavond.
Goedenavond. De bevolking vergrijst en de bejaardentehuizen krijgen steeds meer aanvragen. Gevolg een groot personeelstekort en een alsmaar toenemend werkdruk voor het verzorgend personeel. En om een duidelijk beeld te krijgen van de ouderenzorg heeft Ivo van Woerden, journalist voor HP De Tijd, 2 maanden als verzorger gewerkt in een verpleeg- en verzorgingshuis in Rotterdam. En hij schreef er een boek over, Undercover in de ouderenzorg. Ivo, welkom nogmaals.
Dank je wel.
Hoe zag een werkdag er van jou uit?
Het hing natuurlijk van de dienst af, maar over het algemeen begon ik 's ochtends om 7 uur. En dan was het tot aan 12 uur eigenlijk non-stop wassen. Mensen uit bed halen, aankleden, ze in een stoel zetten voor het ontbijt. En dan om 12 uur waren we er ongeveer mee klaar, zat de laatste. En dan om 12:30 was het al tijd voor de lunch. Sommige mensen hadden nog het ontbijt voor zich staan, er werd dan zo even gewisseld. En dan was het tot 1:30 ongeveer lunch. Daarna was toiletronde tot 2:30. En dan gingen we weer beginnen met mensen, ja, zachtjes aan naar bed te brengen. Nee. Dus het was vrij, hoe zeg je dat? De dag bestond uit tillen, duwen, trekken. Zeg ik ook in het boek. En dat was het ook eigenlijk. Dat gevoel van, oké, ik moet alweer door naar de volgende. Maar wie heb ik hier eigenlijk voor me zitten? En wie is deze persoon die ik aan het helpen ben? Er was weinig tijd voor en ik had weinig tijd ook om me goed in te lezen of om echt te weten wie ik aan het verzorgen was.
Ja. Ik zou ook graag willen weten wie Ivo van Woerden eigenlijk is.
Nou, ik ben een journalist bij HP De Tijd en ik ben ook verpleegkundige. Dus ik ben niet zomaar...
Want je hebt iets met de zorg.
Ja, nee, ik heb de opleiding gevolgd natuurlijk. Hè. Dus ik heb 4 jaar HBOV gedaan en ik heb in de zorg gewerkt. En ik vind ook het leuke aan zorg is dat je met mensen in contact komt. Je kunt met ze praten, je leert ze kennen, je leert hun verhalen kennen. En dat is eigenlijk ook wat een journalist doet.
Ja. Maar omdat je dus zegt, hè, dat heeft me zo bezig gehouden ook. Je komt uit de zorg, je hebt er gewerkt. Dan kan je toch gewoon een boek daarover schrijven? Dan hoef je toch niet undercover te gaan?
Ja, dat kan me voorstellen dat je dat gevoel hebt. Ik heb ook geprobeerd om op een normale manier terug te gaan. Dus ik heb me aangemeld bij een aantal huizen en gevraagd van, nou, ik ben journalist, mag ik een lange tijd met jullie meelopen? Ik wil echt zien hoe het er aan toe gaat. En daar werd ik een beetje argwanend telkens behandeld. Dus men zei, je mag wel komen, maar niet in de huizen die je wil. Of je mag wel komen, maar dan alleen als wij kiezen met wie jij meeloopt, op welke tijden je dingen mag zien. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dit is 1, ik kan het, want ik ben verpleegkundige. En het probleem wat je ook net schetst, hè, de ouderenzorg wordt steeds groter. Iedereen heeft ouders, iedereen is hiermee bezig. Dus ik ga dit gewoon weer doen. En ik ga daar, de eerste instantie was niet eens, ik ga hier een boek over maken, maar ik ga gewoon kijken hoe het weer is. En artikelen over maken. En daar is dus nu een boek van gekomen zelfs.
Ja, en hoe was het?
Nou ja, wat ik net al schetste, ja, ik vond het erg uitgehold. Het is gewoon, ik had al de ervaring en ik wist al dat het hard werken was. Maar wat ik nu heb gezien is dat er echt, ja, er is haast niks persoonlijks meer van te maken. En het is niet leuk voor de mensen die er wonen, die er verblijven, maar ook niet leuk voor de mensen die er werken. Die doen echt ontzettend hun best en die gaan ervoor en die roeien met de riemen die ze hebben. Maar dat wil niet zeggen dat het dat je met plezier naar je werk gaat en met plezier weer naar huis gaat. En dat zou wel moeten, vind ik.
Ja. Ik heb gisteravond je boek gelezen. Het leest heel lekker, makkelijk, heel toegankelijk ook. En om nou even een indruk aan onze luisteraars te geven van wat je daar nou bent tegengekomen, zou ik je heel graag een stukje zelf willen laten voorlezen. En dat gaat over betonwerkers.
Betonwerkers, ik ben een mens hoor, schreeuwt mevrouw de Bie als Ank een pleister van haar stuitje trekt. Ze gilt het uit van de pijn. Ank gaat onverschrokken door. Ze maakt alles schoon en verbindt het wondje. Mevrouw de Bie moet daarna een paar keer van de ene op de andere zij draaien, zodat we de nieuwe luier kunnen bevestigen en het schone laken op zijn plek kunnen krijgen. Betonwerkers, blijft mevrouw de Bie schreeuwen. Au, mijn ribben, mijn hart. Ik vraag aan Ank of mevrouw de Bie gekneusde ribben heeft. Ank zegt niets. Als mevrouw de Bie eenmaal goed ligt, geeft Ank haar de medicatie aan die op haar nachtkastje staat. Oh, zegt Ank opeens, terwijl ze het medicijncupje met vloeistof bekijkt. Dat is morfine. Had ze die niet voor de verzorging moeten hebben, zodat ze nu geen pijn zou voelen, vraag ik. Ja.
Ja. En wat denk je dan op zo'n moment?
Ja, op zo'n moment... Ja, dat is natuurlijk heel erg.
Denk je niet van het zal je vader of het zal je moeder of je oma maar zo?
Nou ja, natuurlijk. Wat het moeilijke is van zo'n moment is... je bent daar ook gewoon bezig in die enorme maalstroom, die race tegen de klok. Dus je denkt op dat moment, jeetje, hoe kan dit gebeuren? Of hoe kan het nou dat je weet, dat wist zij blijkbaar... dat deze mevrouw pijnstillers nodig heeft en dat je ze pas... na de verzorging geeft. Die zijn er om de pijn te verminderen. Hoe kan dit?
Ja. Was het moeilijk voor je? Omdat je toch... Ja, je komt uit de zorg. Daar zou je wel een bepaalde passie mee hebben. Was het niet moeilijk, dit soort momenten, om die tegen te
komen? Ja, tuurlijk. Het is heel pijnlijk. En je denkt bij jezelf... Oh, ik had dat cupje nog niet eens gezien. Ik was zo met die mevrouw bezig. Had ik dat cupje gezien, had ik ook tegen haar kunnen zeggen... Hey, had ze dat niet eerst moeten hebben? Of hoe werkt het precies? Maar nogmaals, dat is die enorme race tegen de klok. Het maar door blijven rennen. En je bent klaar met de een, hup, naar de ander. En als je ze niet, of als je de bewoners hiervan niet kent... dan is dit dus wat er gebeurt. En dat vind ik heel heftig.
Ja.
Ja.
Welke reacties kreeg je van mensen?
Hoe bedoel je? Als ik...
Naar aanleiding van dit boek
van
en
dit
als je
boek.
Ze dit soort dingen vertelde?
Nou ja, geschokte reacties. Ik heb heel veel e-mails gekregen. Vandaag had ik nog iemand aan de telefoon. Die belde zelfs uit Duitsland. Om over haar moeder te vertellen die hier in Nederland werd verzorgd. En in ieder geval krijg je heel veel hele persoonlijke verhalen... van mensen die eigenlijk door de boom het bos niet meer zien. Zowel van familie, die zeggen... ja mijn moeder, ja, kunt u daar nou niks aan doen, want het is zo erg. Maar ook van mensen uit de zorg. Dus mensen die in die zorg werken, iedere dag hun best doen... en niet weten hoe ze het moeten veranderen. Dus ja, dat maakt een dubbel probleem eigenlijk. En familie zit met de handen in het haar en de zorg zelf ook.
Je hebt eerder onderzoek gedaan, hè, bij een homogene ziekse-secte. homogene zinksecte. Wat heb je met die participerende journalistiek?
Nou ja, participerende journalistiek is heel erg ingewikkeld. Maar het is en heel intensief, maar het is voor mij ook heel echt. Dus doordat je zelf deel uitmaakt van wat je aan het onderzoeken bent... is het niet alleen iets wat je ziet, maar je voelt het ook. Dus je kan het tot ieder vezeltje van je lichaam door laten dringen... wat er gebeurt, wat je ziet, hoe de dingen echt gaan. En daarnaast...
Maar deze homogenezingssecte, wat is dat? Daar wil je toch niet tussen zitten?
Nou, ik vind... we leven in een land waar nog niet iedereen erover uit is... of homoseksualiteit aangeboren is of een ziekte. Sommige mensen zien dat nog steeds zo. En er zijn dus sectes...
Mensen, het is aangeboren. Ja, laten we er nu gewoon klaar. Iedereen die zit te luisteren, het is aangeboren.
Ja, maar
het is
er
geen
zijn
ziekte.
Sectes waar die zeggen... nou, je kunt er wel degelijk van genezen. En dan gaan mensen dus hele heftige emotionele therapieën in... in de hoop dat ze het achter zich kunnen laten... zodat ze zich beter kunnen accepteren en beter in het leven kunnen staan.
Ja. Maar dus, je hebt dus wat met dit participerende journalistiek.
Ja.
Dat wil je dus van binnenuit.
Ja, en het is, dat is ook niet iets wat je vaak kunt doen. Het is heel heftig en zwaar. En niet ieder onderwerp leent zich ervoor. Ik ben vooral ook heel erg van het goed uitzoeken. Weten waar je mee bezig bent. Dat is ook in dit boek. Het is niet zomaar even opgeschreven. Ik heb echt geprobeerd zo ongeveer alle onderzoeken die ik kon vinden door te lezen. Zodra het een groot onderwerp is... wat iedereen eigenlijk aangaat... of waar iedereen zich mee bezig zou moeten houden... zoals ik vind met de ouderenzorg... Vind ik dat het waard is om je daar helemaal in te storten.
Ja. Zou jij je ouders in zo'n verzorgingshuis achterlaten?
Nou, niet in de huizen waar ik zelf heb gewerkt afgelopen zomer. Ik heb ook voor het boek gekeken naar gaat het ergens beter... of is er een plek waar in ieder geval de zorg anders wordt aangepakt... en die heb ik ook gevonden. Daar zou ik ze wel willen achterlaten.
Daar wil ik straks nog meer over horen. We gaan eerst nog even luisteren naar muziek van Tikken Ja Fakoly... met Marley Foley.
Rasta man in the
Ja, Tikken Dja Fakoly, Marley Foley. En deze zanger komt uit Ivoorkust en is een van de populairste reggae-zangers van Afrika. Bij mij aan tafel nog steeds Ivo van Woerden. En hij schreef een boek, Undercover in de ouderenzorg. Journalist bij HP De Tijd. We hadden het er net nog even over, ja, zou je je ouders daar achterlaten? Toen ik het boek las, met alles wat je tegen bent gekomen, daar had ik zoiets van, ja, ik weet niet of ik het nou zo fijn zou vinden als mijn vader of moeder met jou te maken had, omdat jij bezig was met een undercover actie.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Dat zou ik zelf ook niet leuk vinden. Daarom heb ik ook geprobeerd om iedereen te anonimiseren. Dus als het goed is, is het niet heel duidelijk wie is. En als dat wel zo is, dan kunnen mensen in ieder geval zelf voor kiezen om te zeggen, hé, dat was ik, of het verder te verzwijgen. Daarnaast heb ik alleen opgeschreven wat belangrijk was voor het grote verhaal, grote geheel. Dus niet... Ja, als mensen me iets heel persoonlijks hebben verteld, dan heb ik dat nu buiten beschouwing gelaten. En ik heb gelukkig ook brieven gekregen van mensen die zeiden, nou, ik ben familie van iemand die daar zit en ik ben heel blij dat je dit nu eindelijk hebt opgeschreven, want we lopen hier al zo lang tegenaan en er gebeurt maar niks.
Ja.
Dus, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dat gevoel had. En dat is ook moeilijk dat je, als je daarmee bezig bent, ja, je bent ook niet eerlijk tegen mensen waarmee je werkt en... Ja, dat is ook niet leuk. Het is ook niet iets waar ik dan trots op ben. Maar het is wel nogmaals om een belangrijk gegeven in onze samenleving aan te kaarten. Namelijk dat dit probleem steeds groter wordt en dat de zorg nu al karig is. Dus met de vergrijzing die eraan komt. Ja, daar moeten we gewoon bij stilstaan. Ook al denken mensen vaak ouderenzorg. Nou ja, ver van mijn bedshow.
Hoe zat dat bij collega-journalisten die dan zeiden van, nou ja, je bent onderkomen. Hoe vonden zij het?
Ja, ik heb niet zo heel veel reacties gekregen van collega's.
Oh, leuk.
Ja. Ja, de meeste mensen die ik heb gesproken, die waren allemaal heel trots, vonden het geweldig en vonden het een goed verhaal. Ik heb weinig journalisten gehoord die zeiden, ja, onethisch. En die discussie die komt vaker terug als het over undercover gaat. Ja, dat snap ik heel goed. Daar kunnen we ook heel lang over praten. Maar wat onethisch is hoe we met die oude mensen omgaan. Ja. En volgens mij is dat aankaarten rechtvaardigt in ieder geval de methode.
En dat is ook wel gelukt, want een aantal politieke partijen, waaronder GroenLinks, SP en PvdA, hebben er kamervragen over gesteld.
Ja, klopt.
Wat vond je daarvan?
Nou, daar was ik blij mee dat de politiek daarmee aan de slag ging in ieder geval. De staatssecretaris heeft er ook antwoord op gegeven op die vragen. En zij verwezen het een beetje terug naar de instelling. Zo van ja, ze moeten het zelf goed kunnen organiseren aan de hand van de normen die we daarvoor hebben gesteld. En anders dan komt daar de inspectie van de gezondheidszorg, hoort daar naar te kijken. Dus ik vond dat een beetje... Ja, karig, als ik heel eerlijk ben.
Ook iets van, ja, is dit nou een incident of is dit nou regel? Ja, daar wil ik jou, want daar ben je zelf ook mee, laat ik maar zeggen, aan het worstelen geweest. Ja. Ik wil je een klein stukje daarover laten lezen uit je eigen boek. En het begint met tering tyfus.
Ja. Nadat ik vorige week bij 9 zwaar dementerende aan mijn lot werd overgelaten, had ik me voorgenomen niet meer in het gloednieuwe gebouw voor kleinschalig wonen te werken. Toch vraag ik me af of wat ik heb gezien de standaard is, of dat het om een incident ging. Daarom heb ik de al ingeplande dienst van vanavond niet afgezegd. Met tegenzin fiets ik erheen. De weerstand komt voort uit de machteloosheid die ik vorige week heb gevoeld. Het vooruitzicht nog een avond tegen de klippen op te moeten werken om daarna bek af en gedesillusioneerd het pand te verlaten valt me zwaar. Bovendien sta ik alweer op een andere afdeling en moet ik dus wederom van vooraf aan de weg zien te vinden. Ik hoop bovendien dat er vanavond geen erge dingen zullen gebeuren. Wat vreselijk om zo naar je werk te moeten fietsen. Ik ben vast niet de enige. Vorige week vertelde de echtgenote van een van de bewoners dat ze vaak nieuwelingen zag die het alleen moesten zien te redden. Ja.
Dus aan de ene kant vraag je jezelf af van, is dit nou incident of is dit nou standaard? En je zoekt eigenlijk ook een beetje naar wat anderen ervan vinden. Zo eindig je ook.
Ja.
Was dat voor jou dan een bevestiging? Dat het geen incident is?
Nou ja, als je erin zit en je maakt soms de meest vreselijke dingen mee, dan hoop je natuurlijk. Hè, ik hoop dat dit alleen vanavond zo is. Of... want stel dat dit iedere avond zo gaat en als je dan de proef op de som neemt en om je heen gaat vragen, dan blijkt dat dus niet zo te zijn. En dat bleek ook in alle diensten die ik heb gedraaid. Telkens weer liep ik tegen dezelfde dingen op of gebeurde er weer iets waarvan men dan zei, ja, oeh, nou ja, deze keer. En dacht ik, ja, deze keer, maar ja, dat is wel iedere dag deze keer. Het telt wel op. En het is ook makkelijk om dan te zeggen, ach, het was een incident, wat maakt het ook uit? Nou, volgende keer zal het vast niet zo gaan. Ik denk, ja, als er veel incidenten zijn, tel ze op en kijk naar hoe je die kan voorkomen. Ja.
Op een gegeven moment is die undercover actie, die is dan afgelopen. De aap komt uit de mouw, zullen we maar zeggen. En dan ga je met zo'n verzorgingsinstelling ga je dan in gesprek.
Klopt.
Wat vonden ze ervan?
De directeur zei dat hij in eerste instantie geschrokken was. En daarna dat hij alles had gelezen en dat het voor hem in ieder geval wel een realistisch verslag was. En daarnaast zei hij ook dat het ten dele voor hem realistisch was, omdat ik in de zomermaanden was geweest. En dat was nou eenmaal een moeilijkere tijd dan de rest van het jaar. En ja, dat vond ik een beetje... Ja, je moet toch je moeder of je vader ieder seizoen volgens mij goed kunnen laten verzorgen in een verzorgings- of verpleeghuis. Dus ik snap dat hij denkt, hè, verdorie, was maar een ander seizoen gekomen, dan had je het vast allemaal beter aangetroffen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om, ieder moment zou het goed moeten zijn. En wat ik zag, was niet zo heel geweldig.
Ja. Het laatste stukje wat ik je wil laten voorlezen, want mensen moeten het boek gewoon kopen. Het staat echt bol van allerlei voorbeelden en ook ellende die erin zit. Maar dat moment dat je dus met de directeur van de zorggroep Rijnmond dan gaat praten, dat vind ik wel een heel mooi moment om dat even nog voor te lezen.
Bovenaan de bladzijde?
Ja.
Arie Kars loopt op me af. U moet meneer Van Woerden zijn. Hij geeft een stevige hand en kijkt me recht aan. Kom verder. We zijn bij Relief, een christelijke vereniging van zorgaanbieders gevestigd in verpleeghuis Tamarinde, te Utrecht, Overvecht. Kars is niet alleen directeur van zorggroep Rijnmond, maar ook voorzitter van deze vereniging. We zitten aan een grijze tafel en een dame komt vriendelijk lachend koffie brengen. Kars wil toelichten hoe de zorg bij Zorggroep Rijnmond is georganiseerd en wat hij met mijn bevindingen heeft gedaan. In een eerste reactie op mijn onderzoek en de artikelen die in HP De Tijd verschenen, zei Kars dat hij het een realistisch verslag vond. Maar hij voegde daaraan toe dat het om een incidentenregistratie ging. Een opsomming van incidenten en dat de positieve dingen in de zorg gebeuren ontbreken.
Ja, tot daar. Mm-hmm. Vind je dat hij gelijk heeft dat je de positieve punten niet benoemd hebt?
Nou, dat is vaak wat directeuren zeggen als hun instelling slecht in het nieuws komt. En ik heb gewoon heel weinig positieve dingen gezien. En ik vind, als ze er zijn, heb ik ze opgeschreven. En ik vind ook dat je met een positieve ding iets wat misgaat niet kunt uitvlakken. Dus je kunt niet zeggen als iemand in de urine ligt en in zijn eigen ontlasting, nou, kijk eens, gelukkig was ze haar gekamd. Ja.
Wat ik me ook afgevraagd heb, is van, we hebben het nu over al die handen die erbij moeten komen in de zorg. Hè? 15.000, noem maar op, allerlei mooie plannen. Zijn het de handen of is het ook een beetje de mentaliteit van mensen die daar werken en de enorme druk waar ze ook mee te kampen krijgen? Want dat druipt ook een beetje uit je boek.
Nou, volgens mij is het niet zomaar opgelost met 12.000 extra handen aan het bed. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, sowieso. Maar het gaat ook over hoe is die zorg georganiseerd. Want ik ben ook op een plek geweest waar met hetzelfde geld zorg wordt georganiseerd. Waar wel 2 keer zoveel handen aan het bed staan. Waar alleen minder management is die, nou ja, wat een heleboel kosten scheelt, zodat al het geld dat binnenkomt daadwerkelijk aan zorg besteed kan worden. Dus het gaat ook over organisatie. En natuurlijk, fantastisch als al die handen erbij komen, want de vergrijzing neemt toe, dus ze zijn nodig. En ja, als je het over kabinetsbeleid wil hebben, geweldig dat ze er aandacht aan besteden, maar ze zeggen 12.000 verpleegkundigen extra in de zorg. Terwijl verpleegkundigen werken er haast niet, zijn helpen en verzorgen, die zijn lager opgeleid. Met alle respect voor hen, maar ik bedoel naar het kabinet toe, ja, dat kunnen ze dan beloven, maar die zie je helemaal niet op de werkvloer. Dus nee. Wat is hun bedoeling dan met hen? Worden dat nieuwe teamleiders erbij? Of bedoelden ze wel verpleegkundigen? Hebben ze zich goed genoeg verdiept?
Ja. Dus naast al die handen zeg jij dus ook van, ja, ik pleit eigenlijk voor een herstructurering van de zorg, hoe die opgebouwd is in de zorginstellingen.
Ja, vooral voor kijken waar gaat het geld nou daadwerkelijk heen en is het nodig. En we blijven telkens schuiven met die budgetten. Hè. Dat zou niet weer een jarenlange strijd moeten worden en ondertussen gaat het rustig door. Maar ik vind dat je een voorbeeld moet nemen aan de plaatsen waar het wel goed gaat. En dat de instellingen die falen, zogezegd, daar gewoon op bezoek moeten gaan en kijken en leren. Hoe doen zij het en hoe kan ik dat ook zo doen? Zodat ik me niet meer hoef te schamen voor wat hier gebeurt.
Al bezig met een volgend project?
Nou, eerst ga ik hier eventjes nog goed over vertellen, zolang als het kan. En wie weet, dan kom ik er graag weer over vertellen.
Oké, tot dan. Dankjewel, Ivo van Woerden, undercover journalist. Een boek geschreven, Undercover in de ouderenzorg. Dankjewel dat je hier aanwezig wilde zijn bij ons in de studio.